Meisjes en jongens, zusters en broeders, gasten, hartelijk welkom in deze dienst waarin Joshua Payton gedoopt wordt. Dominee Vervoorn gaat vanmiddag voor. In het bijzonder heten we natuurlijk ook de familie en vrienden van de familie Payton welkom. We vinden het heel fijn dat jullie en u er zijn en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. Organist vanmiddag is Jaap Mulder. Bij de voorbeden vanmorgen is aandacht besteed aan Anneke de Wolf en aan broeder Otte uit de Christelijk Gereformeerde Kerk, die van de week is overleden. Collecte is bestemd voor de zending. Dan gaan we nu zingen uit de eigen bundel, lied 77, vers 1... daarop volgend het refrein en vers 2 met daarop volgend weer het refrein. Na votum en groet zingen we dan uit de bundel Zingend Gezegend, lied 236. Dat lied is op de melodie van gezang 459. Namens de kerkenraad wens ik jullie en u een gezegende.
We mogen elkaar ontmoeten in deze dienst. We komen ook voor de ontmoeting met God. En in stilte willen we ons hart aan Hem toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen nu een welkomstlied. Welkom voor Joshua in de gemeente. Laten we samen een zegen vragen voor deze dienst. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat u onze Vader wilt zijn. Of we nu al heel oud zijn, of nog maar net geboren, u strekt uw handen naar ons uit. We danken u dat we in uw naam hier bijeen mogen zijn. Dat we als gemeente van Jezus Christus samen mogen zingen, samen mogen luisteren naar uw woord en samen het teken mogen zien van het verbond dat u met ons sluit, de doop. En we vragen om uw zegen, wil geven dat deze dienst, dat uw naam daarin centraal mag staan, dat het daarom gaat, dat wij in ons hart en met onze stem en met ons denken uw naam mogen verhogen. Heer, zo vragen we om uw onmisbare zegen in de dingen die we hier doen. En we vragen ook uw zegen voor hen die met ons verbonden zijn, via de kerktelefoon of die deze dienst later zullen horen. We willen ook in hun hart aanwezig zijn met uw liefde en uw kracht. Dat vragen we van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar pleitend op de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland. Hoor en verhoor ons in zijn naam. Amen. We zijn hier ook vandaag voor de bediening van de dopa in Joshua. En daarom willen we eerst luisteren naar woorden die iets vertellen over de doop. Wat dat nou betekent. Waarom we dat doen. Zodat we ook een idee hebben waar we mee bezig zijn. Nou, vaak weten we dat wel weer, maar het is goed om ons daar ook weer aan te herinneren, bij stil te staan. De doop die is niet door ons mensen, maar door de Heer Jezus ingesteld voor zijn gemeente. Toen hij de apostelen opdroeg, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. De doop, dat is een teken en zegel van Gods verbond. Het is een groot wonder van genade dat de Heilige God een verbond heeft willen sluiten met mensen die van nature Gods toorn verdienen. En dat de doop aan onze kinderen bediend wordt, onderstreept de belofte van Gods verbond. Namelijk deze belofte, dat God hun vader wil zijn en hen tot zijn kinderen aanneemt. En dat Christus hun zonde wil wegwassen door zijn bloed en hen wil laten delen in zijn vrijspraak en verlossing. Dat de Heilige Geest in hen wil wonen en hun leven wil vernieuwen. Drie beloften zijn er dus aan de doop gekoppeld. De Vader wil ook hun Vader zijn. Christus wast hun schoon. En de Heilige Geest wil in hen wonen en hun leven vernieuwen. Deze beloften zijn alleen maar hun deel geworden doordat God in hun leven is binnengekomen. Nog voordat een pasgeboren kind ook maar iets kan zeggen of er enig besef van kan hebben, legt God zijn hand al op zijn leven. Als we opgegroeid zijn en terugkijken, kunnen we alleen maar zeggen, niet ik was op zoek naar God, maar God was op zoek naar mij. De doop laat ook zien dat we onszelf niet kunnen redden. We moeten gered worden, opnieuw geboren worden uit water en geest, om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan. De doop, dat symboliseert onze verbondenheid met Christus. Met hem zijn wij gestorven voor de zonde en opgestaan tot een nieuw leven. Naar dat nieuwe leven verwijst de doop. Een leven in gemeenschap met Christus. Waarin we met blijdschap doen wat hij van ons verwacht. Midden in de duisternis is Christus ons licht. Midden in de dood is hij ons leven. We zullen echter tekortschieten en we zullen in zonde vallen. Maar de doop mag voor ons een middel zijn om de strijd tegen de zonde niet op te geven. We mogen telkens op onze doop teruggrijpen en tot de Heer zeggen, u hebt zelf aan mij beloofd dat u mijn God wilt zijn, mijn zonde wilt vergeven en mijn leven wil vernieuwen. Onze pasgeborenen begrijpen daar niets van. Ook Joshua begrijpt daar niets van. En daarom hebben we allen als ouders de opdracht onze kinderen bij het opgroeien de betekenis van de doop duidelijk te maken. Laten we nu om een zegen vragen voor de doop. Barmhartig God en Vader, wij aanbidden het wonder van uw liefde, dat u uw enige geboren zoon als het lam van God gegeven hebt, die ons met zijn bloed van al onze zonden gewassen en ons tot een koninkrijk van priesters gemaakt hebt. En wij bidden u dat u Joshua, die de heilige doop zal ontvangen, in uw zoon Jezus Christus wilt inlijven en doen delen in de gaven van uw geest. En laat heel de gemeente zich opnieuw verheugen over uw verlossende daden. Versterk ons in het geloof dat we in leven en sterven u tot een genadige vader hebben. En dat we het eigendom zijn van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zingen nu van het dooplied, gezang 335, nu eerst de eerste twee versen. Bij de doop hoort ook een belofte. Een belofte die je als ouders geeft. En aan jou, Noël, wil ik het volgende vragen. Je hebt de doop van je kind gevraagd. En om duidelijk te laten blijken dat je daarbij handelt uit een waar geloof, verzoek ik je de volgende vragen oprecht te beantwoorden. Ten eerste, geloof je dat de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament is geopenbaard en in de artikelen van het christelijk geloof wordt beleden en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer der verlossing is? Beleid je dat onze kinderen, al zijn ze zoals ze geboren worden aan de macht van de zonde en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan Gods eeuwig oordeel onderworpen, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente gedoopt behoren te zijn? Beloof je dit kind, waarvan jij Noël de moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar je vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen en Joshua een voorbeeld van christelijke levenswandel te geven? Mariko, Noël, Peten, wat is daarop je antwoord? En dan hebben we ook aan de gemeente als getuige van de doop. De gemeente, dat zijn niet alleen maar de leden van de Nederlandse Reformeerde Kerk Eindhoven. Ieder die de naam van Christus beleidt en tot zijn gemeente behoort, is getuige van deze doop en wordt aan het volgende gevraagd. Wilt u kind Joshua ontvangen in uw midden, om het in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente, het evangelie van Jezus Christus, opdat hij zijn doop zal leren beamen? Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Wij zingen nu van gezang 335, het derde, vierde en vijfde vers. Dan gaan we nu over tot de bediening van de doop. En dan wil ik ook de ouders uitnodigen om bij het doopvond te komen staan. En de kinderen van de gemeente, als getuigen van de gemeente. En ook Pascal. Kom maar hoor. Na de bediening zullen we Joshua toezingen uit de eigen bundel nummer 24. Joshua, Raphael, Shohei, Winsongti, Peten. Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaan zitten. Behalve jij. Jij niet? Gemeente, mag ik u voorstellen, ons nieuwe gemeentelid. Ontvang hem, draag hem in uw gebeden en wees ook Noël nabij, zeker als het gaat ook om haar te omringen met alle zorg en liefde die ze nodig heeft bij de opvoeding van Joshua. Je krijgt daarvoor ook van ons als gemeente een Bijbel om hem te onderwijzen in wat je net ook beloofd hebt, om die belofte ook te kunnen doen. Zeker als het gaat om de beginjaren, om hem vertrouwd te maken met het woord van God. Het woord, het verlossende woord van God. En daarnaast is er ook een kaart ter herinnering aan deze doop. Ga maar zitten. Dan gaan wij nu luisteren naar een lied dat Emiko, Peten en Stephanie Schuddebeurs voor ons zullen zingen. Een werk van Bach. Thank you. Dan gaan we ook weer samen zingen. We sluiten de doop af met ons dooplied de laatste 4 versen te zingen. Zes, zeven, acht en negen van gezang 335. Laten we samen danken voor de doop en een zegen vragen over de bediening van het woord. Onze Vader die in de hemel zijt, wij danken u dat u in uw genade uw hand op Joshua hebt gelegd, zodat hij mag delen in uw verbond en in uw belofte van vergeving en verlossing. En dat u dat alles in de doop zichtbaar wilde maken en bekrachtigen. Help Noël haar belofte na te komen en haar kind op te voeden in de vrees van uw naam. Geef dat dit kind in heel zijn leven Christus mag volgen en met beide handen uw belofte mag aangrijpen en daaruit leven. En straks, uit handen van onze Heer Jezus Christus, samen met ons de overwinningskrans mag ontvangen. En geef dat dit kind en wij allen uw naam mogen grootmaken, nu in dit leven en in het uur van onze dood, in alle eeuwigheid. Dank u wel dat we als uw gemeente bijeen mogen zijn rond uw woord. Wil zelf in uw woord tot ons spreken. Geef dat uw woord ons leven mag richten, ons de weg mag wijzen, als een lamp mag zijn voor onze voet op ons levenspad. Wil daar uw zegen over geven. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. Er zijn 2 schriftlezingen, en tussendoor zingen we ook, Greet Bond zal met ons lezen, allereerst uit Zacharia, dan het derde hoofdstuk. En dit hoofdstuk hebben we natuurlijk speciaal gekozen, nou, met oog op de doop en met het oog op de naam Jozua.
Vervolgens liet hij me de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer, met zijn rechterhand Satan die tegen hem pleitte. De engel van de Heer zei tegen Satan: de Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Deze zei tegen degenen die voor hem stonden: trek hem de vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij: hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Ik zei: ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen. Ze deden hem een nieuwe tulband om en kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van de Heer. De engel verzekerde Jozua: dit zegt de Heer van de hemelse machten. Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. Luister, hoge priester Jozua, jij en je priesters die voor je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen, de telg aan de stam van David. Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen waarop zeven ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren: spreekt de Heer van de hemelse machten. En in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom.
We gaan nu zingen uit Psalm 20. Psalm 20 was de psalm die Noël las toen Joshua geboren is en die ook te zien is op het geboortekaartje. We zingen nu uit de berijming het eerste, tweede en vierde vers. We lezen uit het Lijdensevangelie in de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 14, vers 53 tot en met 61a en hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 5.
Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid en alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daarbij heen. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priester en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen. Maar dat lukte hen niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen: ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus: waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. 'S Ochtends in alle vroegte kwamen de hoge priester, de oudste en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, bracht ze hem weg en leverde hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde: u zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen: waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat ze allemaal van u beschuldigen? Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus.
Tot zover onze schriftlezingen. We gaan nu zingen gezang 181 en daarvan 1, 4 en 6. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, zo begin ik meestal mijn preken met gemeente. U aan te spreken als gemeente. Dat geeft de eenheid en de verbondenheid aan die we hebben met Christus. Ik zou ook het bloemrijker kunnen maken. Ik zou kunnen zeggen bruidsgemeente van Jezus Christus. Dat geeft al aan dat je geliefd bent door de bruidegom. En als bruid ook de bruidegom lief hebt. Of ik kan ook zeggen lichaam van Jezus. Daarmee drukken we uit dat we met elkaar verbonden zijn, met hem en met elkaar. En dat we in gezamenlijkheid, in samenhang kunnen en moeten functioneren. Anders gaat het ook niet als je dat als eenling probeert. We hebben elkaar nodig daarin. In Zacharia wordt een heel andere vergelijking voor de gemeente gebruikt. Een brandhout uit het vuur gerukt. Een stuk hout waar de sporen van het vuur hun werking hebben achtergelaten. Nou, dat is niet zo'n romantische aanspreektitel. En dat zullen we ook niet zo gauw gebruiken. De vertalers die passen het trouwens toe, hebben gelezen op Jozua. Maar ik denk dat de vertalers van de Statenvertaling gelijk hadden. En bijvoorbeeld van de Message. Dat het gaat om Jeruzalem. Het volk van God, dat is als een brandhout aan het vuur ontrukt. Nu hebben natuurlijk die hoge priester Jozua en Jeruzalem alles met elkaar te maken. En dat niet alleen maar omdat de tempel, die was in zijn tijd pas opnieuw opgebouwd, omdat die in Jeruzalem stond, waar Jozua de eerste hoge priester dus was, en daar vond ook zijn dienst plaats. Nee, ze hebben met elkaar te maken omdat Jozua, die vertegenwoordigt het volk bij God. En God bij het volk. Toch als je het bedenkt, het is best een mooie naam. Dat uit het vuur gerukte brandhout. Maar het maakt misschien nederig. En het confronteert ons met de zonde. En het woede van de wereld. En het mooie zit hem ook niet in het brandhout, maar wel in het uit het vuur gerukt. Maar laten we eens kijken naar dit nachtelijk visioen van de profeet Zacharia. Zacharia die ziet de hoge priester Jozua. Hij ziet hem niet in de tempel, waar hij hem dagelijks kan zien, te midden van de gemeente. Niet voor het altaar, maar voor de engel van de Heer. Daar waar ieder mens eenmaal zal zijn. Daar staat Jozua. En in het Oude Testament is de engel van de Heer vaak een aanduiding voor Jezus Christus. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Dat zegt Paulus in 2 Korintiërs 5. Nou, op een rechtspraak lijkt het hier ook wel. En er is ook een aanklager, de Satan. Je vraagt je af, wat doet hij hier? Is hij ook uitgenodigd op het feest? Waarom staat hij daar? En Satan die voert een pleidooi tegen Jozua. En hij brengt aan het licht wat er niet deugt aan Jozua. Zijn zonde en zijn ongerechtigheid. Jozua die heeft helemaal geen heil verdiend. Hij is in ongerechtigheid geboren en hij leeft in ongerechtigheid, zegt Satan. Jozua, dat is geen heilige, dat is een heilloze, zoals alle mensen. En voor priesters of predikant, heilige of martelaar, daar maakte Satan geen uitzondering voor om die aan te klagen. Sterker nog, hij vindt het juist leuk en hij vindt er vreugde in om de kerk, om kerkmensen aan te klagen. Komt er een arme zondaar als bedelaar bij de troon van God die roept, o God, wees mij zondaar genadig. Ja, daar is voor hem geen eer aan te behalen. Maar komt er iemand als een kerkhervormer, iemand die bouwt in de kerk, zoals Jozua, Wij zouden zeggen, een man van God, ja, daar moet hij als de kippen bij zijn, dat wil hij niet missen. Dan staat hij dan Jozua, de hoge priester. De hoge priester van de vernieuwde kerk. Van de weer opgebouwde kerk. De kerk die hij vertegenwoordigt. En het volk van God draagt hij op zijn hart. En als teken daarvan heeft hij die plaat met de 12 namen van de stammen van Israël op zijn borst. Er is verbondenheid tussen de hoge priester en het volk, zoals ook wij verbonden zijn. Dan maak ik een uitstapje naar het boek Openbaring. Want nieuwtestamentisch mogen wij zeggen, dat geldt voor ons allemaal. Jezus Christus, lezen we in Openbaring heen, heeft ons gemaakt tot een koninkrijk dat bestaat uit priesters. En we hebben dat ook net gehoord bij de doop. En ook wij worden geroepen elkaar te vertegenwoordigen voor God, voor elkaar te bidden. En u, ik en jij zijn alle priester van de Allerhoogste. U bent een priester van de Allerhoogste. Noël is een priester van de Allerhoogste. En ook de kleine Joshua, priester van de Allerhoogste. Want hij heeft ons gemaakt tot priesters. En onze daden en onze woorden, ja, daar worden ook wij op afgerekend door de wereld, door de Satan zelf. En hij pleit ook tegen ons. Daar staat hij dan, de hoge priester. Zal hij zich verdedigen tegen de aanklager? Wel nee, op zo'n moment heeft geen mens meer een woord te zeggen. Hier helpt geen zelfverdediging meer. Als zelfs ons eigen hart ons aanklaagt, wat moeten we dan nog zeggen? Nee, hier voeren er maar twee het woord. De Satan, de tegenpleiter, en Christus, de eeuwige voorspreker. En van hun betoog hangt het oordeel af. Maar Jozua, die moet stil blijven. Maar Christus, de Heer, hij spreekt. De Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Satan, je hebt geen recht op deze mens, geen recht op Jeruzalem. Waarom dan niet? Omdat God zichzelf voor zijn gemeente heeft ingezet. Het vuur, dat is de gemeente weliswaar tot op enkele meters genaderd, en vurige tongen grijpen al naar haar, maar hoogstens is er aan de rand wat geschroeid. Verbrand is er nog niets. Precies op tijd was God ter plaatse. En hij heeft zijn gemeente als een stuk hout uit het vuur gerukt. De wereld, de hele wereld ligt onder het gericht. Vandaar die vlammen van alle kanten. En geweldig is het woede van de duivel. Maar God heeft zijn gemeente uit dit woede gered en apart gezet. En wij zijn het die tot de gemeente behoren. Wij die als een brandhout uit het vuur worden gerukt. Opmerkelijk is dat God Jozua en ons niet alleen maar met woorden terzijde staat. Nee, in dat uit het vuur rukken, daar zit zijn daad. Zijn hand is uitgestrekt en doet een greep in de vuurgloed. En zo rukte hij ons uit het vuur weg. Maar bij die greep heeft God zijn eigen hand verbrand. Die greep heeft hem zijn zoon gekost. Nou, des te meer ziet hij erop toe dat wat hij gered heeft niet nog eens door het vuur wordt geteisterd. Hij weerstaat ieder die zijn gemeente in dat vuur wil vernietigen. zelfs de duivel in eigen persoon. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Het kostte hem zijn zoon. Er is een moment geweest dat het net andersom was. Dat deze engel van de Heer, Jezus Christus, stond voor de hoge priesters, voor Caiaphas en Ananias, de opvolgers van Jozua. En opmerkelijk is dat hij dan blijft zwijgen in alle talen. Hij verdedigt zich niet. Terwijl Marcus ons vertelt dat ze echt moeite deden om een aanklacht te verzinnen. Die had hij toch zo kunnen weerleggen. Maar hij zwijgt. En als hij uiteindelijk staat voor zijn aardse rechter, Pilatus, ook dan doet hij zijn mond niet open. Als een schaap laat hij zich ter slachting leiden. Waarom? Waarom doet hij dat? Nou, omdat hij daar niet staat voor zichzelf, maar voor u, voor jou, voor de hoge priester Jozua, die terecht het zwijgen toe deed, zwijgt hij nu. Omdat hij de schuld en de zonde draagt van de hoge priester Jozua en voor de kleine Joshua, voor jou en voor mij. Dat is de manier waarop God zijn hand uitstrekt en ons uit het vuur redt. En zo maakt hij zijn naam, Jezus, en de naam van Jozua waar. Want Jozua, dat betekent de Heer redt. Jozua mag de naam dragen van onze enige hoge priester Jezus, de Heer redt. Hij waagt zich in het heetst van de strijd en hij komt er niet zonder brandwonden uit. De tekens in zijn voeten en zijn polsen en zijn zijde zal hij als eeuwige brandmerken bij zich dragen. Maar het worden geuzetekens, tekens van bevrijding, tekens van redding. De Heer redt. Daar stond Jozua dan, als vertegenwoordiger van hen die als een stuk hout uit het vuur gerukt zijn. Maar met onreine kleren. In de tempel had hij een prachtig mooi gewaad aan. Maar hier staat hij voor God met onreine kleren. Ik denk dat je het ook zo kunt zeggen. Hier in de heiligheid van God, in zijn aanwezigheid, valt het pas op dat zijn priesterlijk gewaad, zijn mooie priesterlijke gewaad, onrein is. Al wat wij denken dat wel deugt aan ons, zelfs onze godsdienstigheid, onze vroomheid, of misschien wel juist onze godsdienstigheid en onze vroomheid, als we voor de heilige God staan, dan blijkt dat tekort te schieten en in wezen verdorven te zijn. Satan had wel gelijk, wij kunnen voor God niet bestaan. Maar dan geeft de Heer bevel om hem de kleding uit te doen en nieuwe feestkleding te geven en als verzegeling van het al een nieuwe tulband op zijn hoofd. Wat is dat nu, die feestkleding? Daarvoor maken we een tweede uitstapje naar het boek Openbaring, nu hoofdstuk 7. Daar ziet een andere ziener, Johannes, een menigte van mensen die aan het vuur ontrukt zijn. En dat vuur, dat heet hier de grote verschrikkingen. En ze vieren feest in witte kleding, God lovende, want ze hebben hun kleding gewassen in het bloed van het lam. Hier wordt gesproken van gewassen kleding in plaats van nieuwe kleding, maar het beeld is hetzelfde. Als verloren zonen en verloren dochters krijgen ze een nieuw gewaad. Een feestkleed. Een kleed dat verwijst naar het offer van het lam. Verwijst naar genade. Want God zegt in Zacharia: hierbij reinig ik je van alle schuld. Letterlijk, ik neem alle schuld van je af. Alsof het een last is die wij niet kunnen dragen. Dat is ook zo. Dat is een last die wij niet kunnen dragen. Ik neem alle schuld van je af. Dat is het reddende woord van God. Dat is het herscheppende woord. Dat is genade en vergeving. Ik heb zijn zonde van hem genomen. Ik heb ze genomen. God heeft het gedaan. Hij heeft ze gedragen en wij zijn vrij. Hij treedt voor ons in de plaats en spreekt ons vrij. Dat is dan ook de betekenis van de witte kleding bij de doop. Tegenwoordig krijgen de doopelingen al voor de doop hun witte kleding aan. Maar zo is het oorspronkelijk niet bedoeld. In de oude kerk ging dat heel anders. Daar liep de doopeling aan de westkant van het doopvont, of als het een kind was, werd het van de rechterkant naar het dooppad gedragen. En daar stond hij dan, midden in het bad. Maar voordat hij erin liep, of erin gedragen werd, werd zijn bovenkleding uitgedaan. En dan werd hij, terwijl hij stond, met doopwater overgoten. En dan liep hij of zij na de doop aan de oostkant het doopbad weer uit. Nou, dat was natuurlijk niet zonder betekenis, hè? Aan de westkant, dat was het rijk van de aanklager, de Satan. Het rijk waar je aan ontrukt werd. En je liep het rijk van de opgaande zon in. De zon der gerechtigheid, Jezus Christus. En dan werden hem witte klederen aangedaan. En werd hij op zijn voorhoofd verzegeld met olie, als symbool van de Heilige Geest. Wat hier in Jozua of Zacharia 3 gebeurt, dat is een doopritueel. Ook Jozua ondergaat de doop. Maar dopen, dat is toch sterven met Christus? En met hem opstaan in een nieuw leven? Ja, dat is het. En beide gebeurtenissen, dat sterven en die opstaan, staan ook in dit prachtige hoofdstuk beschreven. Maar eerst volgde nog een opdracht. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschrift in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoofd bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. De hoogpriester Jozua is gedoopt. Daarvoor heeft hij nieuwe kleding aangekregen. En de kleine Joshua is gedoopt. Maar dan ben je er nog niet. Paulus zou zeggen, als je Jezus aanvaard hebt in je leven, leef er dan uit. Wandel in hem. Breng het geloof in de praktijk. Er is geen brief van hem waar hij dat niet op de een of andere manier zegt. Je kan Christus hebben leren kennen, maar dan moet je er ook uit leven. Gehoorzaam leven naar de wil van God. Uit dankbaarheid, uit liefde voor God. We moeten ons leven, zegt hij in de Romeinenbrief, stellen als een heerlijk reukoffer. Zo moeten wij leven. Niet meer als een zoenoffer. Dat is het bloed van het lam. Maar een leven naar de geest van Christus. Die doop, dat schept verplichtingen voor ons. God verwacht in ons leven vrucht te zien. Vrucht die horen bij dat nieuwe leven in witte klederen. Daar moeten we elkaar bij helpen. Daar moeten we elkaar in stimuleren. En daar moeten we onze kinderen in voorgaan. Dat is de opdracht die we meekrijgen bij de doop voor ons en onze kinderen. Dat betekent niet dat we ineens zonder genade kunnen of zonder vergeving. Niet dat we het dan wel alleen redden. Nee, wat we juist voorleven is dat wij het moeten hebben van genade en verzoening en vergeving. Juist dat moet zichtbaar zijn in ons leven. En dat we ook zelf zo gezind zijn om genade, verzoening en vergeving te schenken. Juist dat moet zichtbaar worden, die tekenen in ons leven. En je moet de tekens wel verstaan, Joshua. En dan komt ook Goede Vrijdag en Pasen aan de beurt in dit hoofdstuk. Als keerpunt in de geschiedenis, waaraan wij ons witte feestkleed te danken hebben. En de mogelijkheid om heilig te leven. Zacharia als hoge priester en wij als een koninkrijk bestaande uit priesters worden opgeroepen de tekens te verstaan. God zal de teller uit het geslacht van David sturen. Tegelijkertijd zegt hij dat hij een steen voor Jozua zal neerleggen. Een steen met 7 ogen. En daar zal God zelf een naam ingraveren. En dan zal hij op 1 dag alle zonden wegnemen. Nog maar weer eens een uitstapje naar het boek Openbaring, nu hoofdstuk 5. Johannes ziet in een visioen in de hemel dat er niemand waard is en niemand in staat is om een bepaald boek dat met 7 zegels verzegeld is te openen of in te zien. En dat stemt hem verdrietig, dat niemand in staat is of waardig is dat boek te openen. Dat is het boek van de geschiedenis. Niemand kan die geschiedenis blijkbaar inkijken. En niemand, en dat is nog veel erger, kan zin geven aan die geschiedenis. Maar dan zegt een van de oudsten, die de gids is in dit hemelse visioen: je moet niet huilen, Johannes. Er is er wel één. Eén. De teller uit het geslacht van David. En die heeft op 1 dag overwonnen. Als een leeuw is hij het gevecht aangegaan en hij heeft overwonnen. Maar dan ziet Johannes geen leeuw. Hij ziet een lam. Een lam dat is geslacht. Op die ene dag dat God al de zonden heeft weggedaan. Op Goede Vrijdag. Het is trouwens wel een lam waar je ontzag voor moet hebben. Het is om zo te zeggen een pittig bokje. Met 7 horens. Als een teken van formidabele stootkracht. En 7 ogen. Die staan voor de wijsheid. En het vervuld zijn met de Heilige Geest. In Zacharia 3 staat dat de steen 7 ogen had. Maar ook dat is een beeld voor die teller. De hoeksteen. Die de latere opvolgers van de profeet Joshua zullen verachten. En in die steen wordt een inscriptie gegraveerd. Wat zal dat zijn wat daarop staat? Dat niet verteld. Het is natuurlijk een symbool. En ik denk dat je dat best zelf mag invullen. Maar wat er opgeschreven staat, dat brengt de profetie van Zacharia wel in verband met het reinigen van alle schuld. Dus het zou best kunnen zijn dat daar op die inscriptie staat: volbracht. Het is volbracht. Op die ene dag. De schuld is weggedaan. Of zal het zijn misschien geaccepteerd. Zoals je wel eens op een stempel op iemand zet. Geaccepteerd. Jij mag er zijn. Het is voldoende wat Christus gedaan heeft. En in hem ben jij geaccepteerd. En is ook Joshua geaccepteerd. Of zou er op die steen jouw naam staan, nu verbonden met de Zoon, maar ook met de Vader en de Heilige Geest? Wie zal het zeggen? Maar dat het gegraveerd is in die hoeksteen, dat wil zeggen dat ons heil, dat onze redding zeker is in Christus, dat het vaststaat. God wist onze zonde uit. Dat doet hij met een spons, als je letters op een bord schrijft en het is weg. Het is maar krijt. Maar onze redding staat in steen gegraveerd. In Christus, in het werk van Christus. Zo zeker kan je daarvan zijn. En daarom eindigt het hoofdstuk ook met een feest. God zegt: jullie zullen elkaar uitnodigen. Onder de wijnrank en de vijgenboom. 2 symbolen die de profeten in verband brengen met de messiaanse toekomst. En dat begint op die dag, op de Goede Vrijdag, op het Paasfeest. En het staat ook voor kwaliteit van leven. Een leven waar we nu al van mogen genieten. Maar die vooral ook een belofte inhoudt voor de tijd die komen gaat. Waar we nog naar uitzien. Zeg maar de tijd na de grote paasmorgen. Na de opstanding. Die tekens, die moeten we verstaan. En we moeten ze vertellen. Doorvertellen als priesters. Priesters in ons huisgezin. Naar de kinderen. Priesters in deze wereld. Om te getuigen van Jozua, Jehoshua, Jezus, de Heer redt. Amen. We zingen nu van gezang 402, vers 1, 2 en 4. Gezang 402, 1 en 2 en 4. Zacharia 3 maakte Anton Chardon het volgende gedicht. De hoge priester Jozua stond voor de engel van de Heer. Satan wou hem aan gaan klagen, maar God zelf bood tegenweer. Jozua is een stuk brandhout dat ontrukt is aan het vuur. Hij heeft nu nog vuile kleren. Dat is niet van lange duur. Trek hem die vuile kleren uit. Doe hem witte kleren aan. Vier het feest van de vergeving. Kom blij voor uw redder staan. Luister, hoge priester Jozua. Ik vervul uw grote droom. U zult straks een feest gaan vieren. om de wijnstok en vijgenboom. Laten we nu met elkaar danken en met elkaar bidden. Het zal ook een moment van stilte zijn dat u ook te midden van de gemeente uw gedachten, uw woorden aan God kunt richten. Laat ons bidden. Trouwe God, dank u wel dat u het voor ons opneemt op een manier die uw liefde voor ons laat zien. Laat zien wat u voor ons over hebt. Dat u ons wil bekleden met de reinheid van uw Zoon. En dat u daar zelf vuile handen voor wil maken. Dat u daar zelf het risico neemt dat uw hand verbrandt om ons te redden. Heer, dank u wel dat wij u zoveel waard zijn. En dit is ook het enige waar we op terug kan vallen. Op uw vergeving. Op uw genade. Maar wat is die zeker in uw Zoon? Dank u wel dat we dat evangelie mogen kennen. Dat we dat elke keer weer mogen horen. Heer, geef dat we er ook naar mogen leven. En dat we dat woord als priesters mogen bemiddelen. Naar onze kinderen. Naar de mensen om ons heen. En we bidden u voor hen die ons lief zijn. Voor die we, van wie we soms zien dat ze een andere weg kiezen dan een weg samen met u. En we bidden u, wilt u hen vasthouden en trekken. Wilt u ook hen als een brandhout rukken uit het vuur. Wilt u hen als vader opstaan te wachten om ook hen een nieuw kleed te kunnen geven en met hen feest te vieren. Heer, dat bidden we om. En u weet hoeveel pijn dat soms kan doen. Als we zien dat mensen van u vandaan leven. Geef dat we zo mogen leven dat onze daden in overeenstemming zijn met onze woorden. En dat we niet een sta in de weg zijn. Maar dat uw liefde, uw vrede, uw zachtmoedigheid in ons zichtbaar mag worden. Heer, dat kan alleen als u met uw geest ons leidt. En dat bidden we ook voor de komende week. Wil ons nabij zijn. In al het werk wat we doen. In het werk, in onze studie, in de relaties waarin wij staan. Ga met ons mee. En leid ons. We zegen zo het werk in uw kerk. Zegen het werk van dominee Van der Dussen. En we bidden u ook voor Connie en Ad. Wil hen nabij zijn en hen troosten. Nu Connie haar moeder heeft verloren. Heer, ontferm u over hen. Wil zo met een ieder van ons zijn. En we bidden u in stilte de dingen die op ons hart zijn. Om ze bij uw vaderhart te brengen. Zo brengen wij onze gebeden tot u. Wil zo naar ons horen en ons verhoren. In naam van Jezus Christus, onze Heiland. Zijn naam zij geloofd tot in eeuwigheid. Amen. We krijgen nu de gelegenheid om u gaven te geven. En in de tussentijd kunnen we luisteren naar Psalmen van nu, nummer 84. Wat hou ik van uw huis? Nou, dat hoop ik dat dat voor ons allemaal gelde. En uiteindelijk ook voor Joshua. Staande willen we nu ons geloof belijden en dat beantwoorden met de gezingen van gezang 114. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden en opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
zegen zingen we gezang 456, het derde vers. Ga dan heen, met u dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook een zegen te zijn voor de mensen in uw omgeving, de mensen die u mag ontmoeten. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Om Noël en haar ouders met de doop te feliciteren hiervoor in de kerk.